Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. We zingen het eerste vers van Psalm 84. Juist ook in verband dat we vanmorgen luisteren naar de geestelijke betekenis van de voorhof van de tabernakel. Psalm 84, vers 1. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van de 10 geboden gegeven heeft. En aansluitend zingen we uit Psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? We zingen het eerste en dan ook het tweede vers uit Psalm 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar Doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze 10 geboden samengevat en gezegd dat de hoofdsom van die 10 geboden is: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We vervolgen onze lezing van de inzetting van de tabernakel in Exodus 27 en we lezen de versen 9 tot en met 19. Exodus 27, vers 9 tot en met 19 is de schriftlezing voor vanmorgen. En dan lezen we Gods woord als volgt, de opdracht van de Heere aan Mozes. Gij zult ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidhoek, zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangselen zijn van fijn getwerend linnen. De lengte van één zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen ze 20 pilaren en derzelfde 20 voeten van koper zijn. De haken van deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek in de lengte de behangsels 100 ellen zijn. En zijn 20 pilaren en derzelfde 20 voeten van koper. En de haken van de pilaren en derzelfde banden zullen van zilver zijn. En de breedte van de voorhof aan de westhoek zullen de behangselen zijn van 50 ellen, hun pilaren 10 en dezelfde voeten 10. Van gelijke zal de breedte van de voren van de oosthoek oostwaarts van 50 ellen zijn, alzo dat er 15 ellen van de behangsel op ene zijde, hun pilaren 3 en hun voeten 3, en 15 ellen van de behangsel aan de andere zijde, hun pilaren 3 en hun voeten 3. In de poort nu van de voorhof zal een deksel zijn van 20 ellen. Hemelsblauw en purper en scharlaken. Van fijn en fijn getwerend linnen, geborduurd werk. De pilaren 4 en hun voeten 4. Al de pilaren van de voorhof zullen rondom met zilveren banden bezet zijn. Hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. En de lengte van de voorhof zal 100 ellen zijn en de breedte doorgaans 50 en de hoogte 5 ellen van fijn getwerend linnen. Maar hun voeten zullen van koper zijn. Aangaande al het gereedschap van de tabernakel in al deszelfs dienst, ja al zijn pennen en al de pennen van de voorhof zullen van koper zijn. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Dat wij samen de Heere zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen, de werking van de Heilige Geest, om ook in dit gedeelte van het Oude Testament het evangelie van onze Heer Jezus Christus te mogen horen en geloven. Laten wij samen bidden. Heere, wat een wonder is het dat u ons opnieuw samenbrengt. Een week ligt achter ons, waarin we ons werk hebben kunnen doen, de dagen zich aan één regen en u heeft ons door die week heen geleid en gedragen. U heeft voor ons gezorgd, ons geen ogenblik uit het oog verloren, maar steeds uw bewarende hand over ons uitgestrekt. Zelfs als er in de achterliggende week misschien moeilijke omstandigheden waren, zorgvolle gebeurtenissen. Als er sprake was van ziekte of van andere zaken, heren, die ons leven moeilijk maken, die op onze schouders kunnen drukken, heeft u ons toch tot hiertoe willen doorhelpen en ons vanmorgen hier in uw huis gebracht. Of als we dat door omstandigheden niet kunnen vanmorgen, dat we mee mogen luisteren. In een wereld die in allerlei gebrokenheid ligt, een wereld die vol is van de gevolgen van onze zonde, vol duisternis, vol dood, maakt u plaats voor het evangelie. En in de week die achter ons ligt, waarin we geconfronteerd werden ook weer opnieuw met het feit dat de wereld zich verheugt in angst en dood en een feest viert dat met de dood te maken heeft, mogen we hier in uw huis zijn waar het licht schijnt van het evangelie. En in zo'n wereld wilt u een plaats inruimen voor de boodschap van het leven. En dat mochten we ook gedenken in de week die achter ons ligt, heren. Dat u het evangelie van vrije genade weer heeft laten oplichten. En dat in de reformatie uw woord weer onderzocht kon worden op een wijze dat goud van het evangelie En de boodschap dat Sion door recht verlost wordt. Maar recht dat u schenkt. Recht dat u geeft. Recht dat door uw zoon verdiend is en uitgedeeld wordt. Dat zondaren zo voor uw aangezicht weer in de juiste positie gezet worden. En dat het door uw woord is. En dat het door uw geest is. Dat het door het geloof alleen is. Heren, wij danken u daarvoor dat die boodschap ook vanmorgen dan weer gebracht mag worden en moet worden vanaf de kansel. En wij bidden of u daartoe ook alles zo wil leiden en zo wil sturen en bewerken, dat vanaf de kansel een zuiver geluid gebracht mag worden. Dat er brood op de preekstoel mag zijn voor de hongerigen. Dat de dorstigen zich mogen laven aan het water dat komt uit een heldere bron. Laat daartoe ook alles op de kansel wat verhinderen kan, weggenomen worden. Vervul met uw geest, vervul met uzelf. En dat u het zomaar als een instrument die prediker gebruikt om het Christus te verheerlijken. En dat uw geest het neemt uit hem om het hier onder de hoorders uit te delen. En de Heer wil dan zo werken. En daar mogen we toch ook hoop op hebben. Dat als u een plaats schoonveegt op deze aarde om daar uw woning te laten neerzetten, dat u ook in ons leven dingen schoon kan vegen om plaats te maken voor uw inwoning. En waar dat gebeurt, heren, wilt u dat ook verder werken en wilt u daar ook verder bouwen aan dat allerheiligst geloof in de harten van de hoorders. En waar dat nog gebeuren moet, Heer, u weet bij wie. Laat vanmorgen dan de dag zijn, het uur zijn, waarin u aan het werk gaat op een wijze die niet tegen te houden is. Want zo werkt u toch, onwederstandelijk. Dan overwint u vijanden en maakt u ze tot vrienden, ja, tot kinderen van u. Dan overwint u ongeloof om geloof te werken en te schenken. En dan bent u in staat om alle weerstanden die er zijn, alle vragen die er zijn, alle zorgen die er zijn, weg te nemen, zodat het wordt hier op deze plaats. Alleen u en onze ziel. U en ons leven. En dan bidden we, Heer, of u dat zou willen bewerken, dat waar nog schoongeveegd moet worden, dat u dat doet. En daar waar u bezig bent om uw naam en om uw dienst te planten in de harten en levens van hoorders, of om dat uit te werken. Heren, dat we zo met eerbied en ontzag voor u mogen naderen. In de weg die u wijst. En met eerbied en ontzag mogen luisteren naar wat u zegt tot onze zielen, tot onze harten, tot wie we zijn. En wil met uw geest zo werken dat we dat in geloof mogen aanvaarden. En ervoor mogen buigen in die vertrouwelijke omgang met u, waarin de zegen toch ontvangen wordt. En heren, we bidden u voor hen onder ons die hier zitten, maar tegelijkertijd misschien wel met een veelheid aan gedachten vanwege zorgen, vragen, moeite, verdriet, langdurige chronische ziekte waar we mee te worstelen hebben, de gevolgen ook van een handicap die ons op allerlei mogelijke manieren ieder moment van de dag hinderen kunnen. Als we daar naast staan als geliefden om te helpen, om te ondersteunen, om bij te staan en te verzorgen. Voor degenen die behandelingen ondergaan in het ziekenhuis of wachten op uitslagen naar onderzoeken. Heren, u kent de broosheid van ons bestaan en de zorgen die we daarom kunnen hebben. Wil daarom ook vanmorgen juist daarom onze gedachten richten op u en uw toekomst. Waarin al deze dingen voorbij gegaan zullen zijn. En geen rouw en geen verdriet en geen tranen meer zullen wezen. En niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Maar dat we zo in uw nabijheid mogen zijn dat volle, dat echte, dat volmaakte leven uit u ontvangen mag worden. En we bidden tegelijkertijd of u uit uw toekomst toch ook al iets van die zegen zou willen schenken in dit aardse leven, tot herstel, tot genezing, nieuwe moed, nieuwe krachten, om op te zien naar u en om achter u aan te komen, maar ook mogen ervaren dat u in al die omstandigheden dragen wil. En zo zoek uw aangezicht, Heere, met bidden en danken. Wil ons nabij zijn en ons gebed verhoren, niet om iets in ons. Want dat leert het gedeelte van vanmorgen ons ook. Niet om iets in ons. Maar om die poort die u hebt laten aanleggen. Om uw zoon die het zegt, ik ben de deur. Om hem, de Heer Jezus Christus, hoge priester en offerlam. Wil ons vergeven al onze zonden om zijnentwil. En wil onze gebeden verhoren. Eveneens om Christus wil, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 143 het eerste en het tiende vers. Psalm 143, vers 1 en 10. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeerderen. 92 vers 7. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gave aan de Heer en zijn dienst te geven. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor de Theologische Universiteit Apeldoorn en het studiefonds. En er is een extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang hangen de busjes voor het adoptiefonds. De tekst voor de prediking vindt u in Exodus 27. En dan eigenlijk maar de samenvatting van al die beschrijvingen die we hebben gelezen. Het eerste gedeelte van vers 9, dus Exodus 27 vers 9a. Gij zult ook de voorhof van de tabernakel maken. En aan de hand van die tekst de verdere uitleg die we hebben gelezen, hoe die er dan uit moet zien. Geliefde gemeente, de Heer heeft dus aan Mozes bevel gegeven om een tabernakel te maken. Want God wil te midden van zijn volk wonen. Hij wil de omgang met zijn volk. Hij wil de gemeenschap met zijn volk. En daarom wil hij een plaats hebben waar het volk Israël tot hem kan naderen. En waar hij nabij dat volk kan zijn. En Mozes heeft op de berg een voorbeeld gezien. God heeft het hem getoond. En na dat voorbeeld moet hij hem maken. En allerlei instructies, we hebben al verschillende dingen gelezen en zo ook vanmorgen. Allerlei instructies worden dan door God aan Mozes gegeven. Hoe dat gebouwd moet worden. Een tent die in het midden van de legerplaats opgezet moet worden. Tussen de 12 stammen. Midden tussen die tenten van al die Israëlieten. Omdat God het middelpunt wil zijn van hun bestaan. Het middelpunt van iedere Israëlitische familie. Van iedere Israëliet, dat hij centraal staat in hun leven. En we hebben iets gezien de vorige keer van hoe die tent, die tabernakel dan gebouwd moest worden. Allerlei prachtige kleuren, maar die moeten afgedekt worden met een geitenharen vel daaroverheen. Een tentzeil van geitenhaar, grijsbruin, niet opvallend, niet aantrekkelijk van de buitenkant, maar als je nadert tot die tent, dan ga je de kleuren zien. En dan ga je de voorwerpen zien. En de priesters mochten iets zien van de glans van het goud binnen in die tabernakel. En de hoge priester kon iets vertellen van hoe het in het Heilige der Heiligen eruit zag. Waar het alles glansde van goud. De omgang met God in het geloof vraagt dat je nadert. Niet van een afstand blijft kijken, want dan is het grijs en grauw en dan is er niet zoveel aantrekkelijks te zien. Maar in het naderen door het geloof ontdek je de glorie en de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. En in de vertrouwelijke omgang met de Here zie je iets van de schatten die in zijn nabijheid te ontdekken zijn. Maar er is een opdracht om die tabernakel te maken en waar die tabernakel neergezet moet worden en hoe die tent eruit moet zien, geeft de Heer ook aanwijzingen dat er rondom die tent een gebied afgebakend moet worden. De bijzondere tent waar de Heer wil wonen, te midden van die andere tenten, ja, maar wel afgebakend, de voorhof. En voor die voorhof geeft God ook heel speciale aanwijzingen hoe die gemaakt moet worden. En daar willen we vanmorgen naar luisteren. Thema voor de preek is de voorhof. De instructies. We gaan het eerst nog even kort met elkaar na. De betekenis daarvan. Maar ook de zegen van die voorhof. Dus de voorhof, de instructies, de betekenis en de zegen. We hebben gezien dat de tent, de tabernakel, eigenlijke woning is van God en die wordt gevormd door dat rechthoekige gedeelte van het heilige en dat vierkante gedeelte van het heilige der heiligen. En rondom die woning laat dan God een voorhof afpalen, een omheining maken, waardoor er een bepaalde oppervlakte vrijgemaakt wordt voor die tent, te midden van dat tentenkamp van de Israëlieten. Het moet een rechthoek zijn, die omheining. 100 el lang, 50 el breed. Dus 50 meter ongeveer, 50 meter lang, 25 meter breed. En de totale lengte van die omheining is 300 L, 150 meter. En daarbinnen wordt dus een oppervlakte vrijgehouden van 1250 vierkante meter. Daar mogen geen andere tenten staan. Daar mag maar één tent staan, dat is de tabernakel. En in die vrije ruimte moet het koperen brandofferaltaar komen te staan. En het koperen wasbekken. En dan die tabernakel. En de omheining moet ook een bepaalde hoogte hebben. 2,5 meter hoog. 5 L. En die omheining moet gemaakt worden van wit linnen. Fijn linnen. Allemaal witte doeken tussen palen gespannen die 2,5 meter hoog zijn. En aan de noordzijde moet dat scherm dus 50 meter lang zijn. En aan de zuidzijde wordt dat scherm 50 meter lang. Aan de westzijde 25 meter. Dus aan drie kanten om die tent, om die voorhof, is een wit doek gespannen. Aan de oostkant ook, twee kortere stukken. Met in het midden dan een ander kleurdoek. Dat wordt de deur, dat wordt de toegang tot de voorhof. Daar gaan we het nog over hebben, want dat heeft een speciale betekenis. Maar alleen aan de oostzijde is er toegang om in die omheining te komen. Die poort, die moet 20 L zijn. 20 L breed, 10 meter breed en 5 L ook, dus ook 2,5 meter hoog. En die poort moet anders zijn van kleur. Zijn al die andere doeken wit, helder wit, moet de poort, moet het gordijn wat in de poort hangt, gemaakt worden van diezelfde kleuren weer, die we al eerder zijn tegengekomen, blauw en paars en rood, met wit borduursel. De grond waarop Gods tent staat, waarin hij wil wonen te midden van het volk, moet aan drie kanten afgesloten worden, met een omheining waar geen Israëliet overheen kon kijken. Waar geen Israëliet onderdoor kon kruipen. Alleen aan de oostkant is er een opening, een brede poort waardoor Israëlieten naar binnen kunnen komen op dat terrein van de tabernakel. En dan geeft de Heer ook nog instructies hoe nou die witte doeken opgehangen moeten worden. Er moeten 60 pilaren gemaakt worden. Het staat er niet zo direct, maar het heeft er alle schijn van dat het van hetzelfde materiaal zal zijn als de andere balken en de pilaren van de tabernakel. Van dat acaciahout, dat sittimhout, dat hardhout, duurzaam. Niet zo eenvoudig te bewerken, maar stevig, goed hout. En die palen die moeten in koperen voeten gezet worden. 20 pilaren aan de lange zijde, 10 pilaren aan de korte zijde. En die moeten aan elkaar verbonden worden met zilveren haken en zilveren stangen. En de bovenkant van die pilaren die moet bedekt worden met zilveren kappen. En zo worden ze aan elkaar verbonden en zo worden die witte doeken daartussen gehangen. En zo is de tent van God onderscheiden van de tenten van de Israëlieten. De Israëlieten konden hun tenten neerzetten in het gebied van de stam waar zij wilden. Maar ze hadden geen voorhof. Dan kon je zo naar binnen lopen. Maar de tent van God wordt omheind. In de tent van God loop je niet zomaar binnen. Die moet je van een bepaalde kant naderen. Je komt niet zomaar even een kijkje nemen over de heining, maar je wordt geroepen om te naderen tot de tent van God. De voorhof, en dat heeft u nu wel, en hebben jullie ook wel begrepen nu, de voorhof schept afstand, maakt scheiding tussen Israël en God. God wil in het midden van het volk zijn, ja. Hij wil heel nabij zijn, ja. Hij wil omgang met dat volk, jazeker. Maar er is altijd een heilige afstand. De voorhof bepaalt een heilige plaats. Er wordt ook een heilige plaats genoemd in Exodus 3. Het volk moet zich op enige afstand legeren van de voorhof. En de voorhof schept de minimale afstand van een Israëlitische tent tot de tent van de Heere. God is nabij, maar blijft de heilige in het midden van u. God zoekt dat volk, maar er blijft altijd de roep om eerbied en ontzag en respect. Want God is God. Hij is al onze achting waardig, eerbied waard, ons ontzag waard. Hij is de schepper, we zijn zijn schepsel, hij is de heilige God. De God van het verbond en Israël mag het volk van het verbond zijn, ja. Maar hij is de heilige God. Er is mogelijkheid om tot God te naderen. Maar wel in de weg die God aanwijst. Met respect en eerbied en ontzag. En dan zijn we eigenlijk al in dat tweede onderdeel van de preek. Als we die verschillende instructies hebben gezien en het ons een beetje voor kunnen stellen. Al die palen met koperen voeten, zilveren kappen, zilveren verbindingstangen en helder witte doeken daartussen. Dan zegt die voorhof dus wat. Die heeft een boodschap, die heeft een prediking. God wil de vertrouwelijke omgang met zijn volk, maar wel in de omgang met respect en eerbied en ontzag. Zo ligt het als het goed is toch ook in onze gezinnen. Het is niet voor niks dat Paulus later ook het volk van God ook Gods huisgezin noemt. Als kinderen respectloos omgaan met hun ouders, als die maar in en uit lopen en maar doen wat ze zelf denken dat goed is en geen rekening houden met hun ouders en geen ontzag hebben voor hun ouders, dan is er geen vertrouwelijke omgang tussen ouders en kinderen. Waarin ze wat geleerd kan worden, waarin ze begeleid kunnen worden, waarin ze gevormd kunnen worden. Als je kinderen zich niks van je aantrekken als ouders, hoe zou er een vertrouwelijke, liefdevolle omgang mogelijk zijn? Nee. Maar waar respect is en waar eerbied is, daar is vertrouwelijke omgang mogelijk. God wil die vertrouwelijke omgang. En wil dan ook de situatie creëren waarin dat mogelijk is. Hij is zuiver, hij is rein. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zondaar. Dat willen die doeken ook verkondigen. Dat er ontzag is voor de Heere in zijn reinheid en in zijn heiligheid. Er moet een omheining zijn. En datzelfde geldt in het Nieuwe Testament. Zij die om Christus wil God mogen aanroepen als Abba Vader. Of in het onze Vader die in de hemelen is. Nabijheid en een heilig respect en afstand. En een gebrek aan eerbied. En je ziet het in de geschiedenis van Israël gebeuren. Een gebrek aan eerbied en ontzag voor God is een verhindering voor de vertrouwelijke omgang met God. En wie hebben in het Nieuwe Testament de Heer Jezus echt ontmoet? Wie hebben hem mogen leren kennen? Zijn dat de discipelen die in verwondering en respect en ontzag op een gegeven moment ook zeggen, wie is toch deze, dat zelfs de golven en de wind hem gehoorzaam zijn? Bij de storm op het meer. Of de schriftgeleerden en de fariseeën, die met gebrek aan eerbied en gebrek aan ontzag hem steeds benaderden en allerlei vragen stelden om hem te testen. Wie had nou de echte ontmoeting met de Zoon van God? Het zijn toch die discipelen geweest? Het zijn toch degenen geweest die aan zijn voeten neerknielden? Het zijn toch degenen die hem vreesden en ontzag voor hem hadden? Hem gehoorzaamden? Dat gaat samen. Hè? Respect en eerbied en ontzag voor de Heere gaat samen met gehoorzaamheid. Want een Israëliet kon niet denken die ergens zijn tent in het noordelijk gedeelte van het kampement had. Ja, dat omlopen, dat kost me te veel tijd. Weet je wat, ik kruip gewoon onder dat doek aan de noordzijde door. Of ik snijd er een gat in en ik kom zo wel binnen. Wie houdt mij tegen? Nee, dat ging niet. De nabijheid van God vraagt gehoorzaamheid aan de Heere. En respect en eerbied uiten zich in gehoorzaamheid aan de Heere. Niet als een slaaf die maar moet gedwongen wordt met de zweep erover. Maar uit die verwondering en die wederliefde. Er is een heilig God die toch te midden van ons wil wonen. Ken u dat? Ga je zo naar de kerk? In de verwondering, er is een heilig God die nabij wil zijn. En in het respect voor deze God, in de eerbied, in het ontzag, in de vreze des Heren, gehoorzaam ik wat hij zegt. Aan alle drie de kanten, alle vier de kanten eigenlijk, hè, er zitten ook nog stukken wit doek aan de oostkant, getuigt dat witte doek van God naderen kan alleen in reinheid, in zuiverheid, in heiligheid, in gehoorzaamheid. Eigenlijk prediken die doeken van de omheining het vijfde gebod. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Ja. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Een gebod met een belofte. Waarom het vijfde gebod? Omdat in dat vijfde gebod de Heer in de kleinste kring van de omgang tussen mensen respect en eerbied wil oefenen. De Heer wil zijn kinderen oefenen om hem te vrezen en eerbied te hebben. En dat begint in de omgang met je ouders. Oh ja, ik weet het. In de samenstelling van gezinnen hier op aarde is er altijd sprake van zondige ouders, zondige kinderen, van gebrokenheid. Daarom roept de Heer op om geduld te hebben. Maar dat geduld hebben betekent niet dat je goed moet praten als ouders zonde doen. Het eren van je ouders wil niet zeggen dat je goed praat en accepteert als ouders zondige daden doen. Maar God wil in die kleinste kring, en daarom roept Paulus ook ouders op om de kinderen niet tot toorn te verwekken. Onthouden we dat, ouders? Dat ons gedrag, onze houding, iets weg zal hebben van het oefenen van eerbied en respect met het oog op de omgang met God. Want in die kleine kring van het gezin wil de Heer oefenen wat het leven van het geloof is. Als de Heer Jezus zegt in Lucas 6, wat noemt ge mij goed? Wat noemt ge mij Heere en doet niet wat ik zeg? Zie je, daar hebben we het. Je kan iemand Heere of meester noemen en zeggen, nou die staat boven mij, maar als je ondertussen niet doet wat diegene dan zegt, dan is dat in tegenspraak met elkaar. Of het schaap van Psalm 23, de herder die in zijn zorg voor die schapen ze hoedt en weidt en ze naar grazige weiden brengt en naar zeer stille wateren. Maar als dat schaap niet naar de stem van de herder hoort en die herder volgt en in zijn eigen wijsheid denkt, ik kan hier nog wel wat vinden of ik kan daar wel voor mezelf zorgen, raakt hij verdwaald, raakt hij verloren. De Heer Jezus wil de goede herder zijn en dat vraagt dus eerbied en ontzag en gehoorzaamheid aan hem. Want in die weg is er zegen. In die weg is er toegang tot de gemeenschap met God. Als we nou even teruggaan naar de materialen die gebruikt worden voor die voorhof. Die witte doeken, die vlekkeloos witte doeken, in een rechthoek gespannen, vormen samen die muur die de toegang tot het heiligdom afsluiten. En dat vlekkeloze wit, dat predikt wat ook gezegd wordt van de heilige stad. In Openbaring, in de heilige stad zal niets inkomen dat verontreinigt. Of zoals we het net gezongen hebben met Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal daar nou komen? Nou, dat is degene die in zijn wandel zich oprecht betoont. niet met allerlei list en bedrog aan het werk gaat. Die zijn aandacht aan uw wetten hecht. En die zuiver blijft spreken met zijn hart. Wie zal klimmen op de berg van de Heere in de plaats van zijn heiligheid? De man die rein van handen is en zuiver van hart. Die witte kleur. Die getuigt ervan, daarbinnen woont de vlekkeloze reine God. En die witte kleur is een kleur die de Israëlieten die daar buiten staan veroordeelt. Die witte muur die predikt aan Joden en aan heidenen later. Dat allen onder de zonde liggen. En dat niemand rechtvaardig is, tot niet één toe. Het is de prediking van wat met de doop betuigd wordt. Dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Tenzij we wederom geboren worden. Tenzij we door het geloof in de deur naderen. De afbakening is een aanwijzing van onze ongerechtigheid en de zuiverheid van God, waardoor er geen toegang is in het noorden, niet in het zuiden, niet in het westen, alleen in het oosten, daar waar de zon opkomt. En dat is niet voor niks, dat aan de oostkant de poort tot God gemaakt wordt. Als de zon opkomt en de eerste stralen de duisternis verdrijven, valt het licht van die zon op de toegang tot God. En we gaan het nog, zoals gezegd, over die poort hebben, want er zitten nog veel meer lessen in. Maar mag ik er dit van zeggen alvast, als Zacharias de priester later in de tempel staat en die naar het voorbeeld van de tabernakel gemaakt is en hij begint te zingen, dan heeft hij het begrepen. De toegang in de voorhof is in het oosten. Waar God gedreven door innerlijke barmhartigheid zijn volk kennis van de zaligheid en de vergeving van hun zonden geeft en hun voeten weer richt op de weg van de vrede als de zon der gerechtigheid opkomt. Als hij ons bezoekt vanuit de hoogte, vanuit de opgang uit de hoogte. En als Maleachi dat verkondigd heeft, dat onder de vleugels van de zon der gerechtigheid de genezing is, dan wijst alles in de voorhof die ons buiten zet op Christus die de toegang is. Daar waar de zon opkomt, de zon der gerechtigheid zal komen, zal de toegang liggen tot de woning van de Heilige God. En het is alleen omdat Christus komen gaat. En het is alleen omdat Christus gezegd heeft, zend mij, Vader, dan zal ik de deur zijn voor zondaren. Het is alleen omdat de Messias geboren zal worden, gezonden met de opdracht om de toegang te zijn voor zondaren tot de Vader, dat God tegen Mozes zegt, en aan de oostkant moet je een stuk openlaten. En daar moet een ander doek in komen, met de kleuren die een prediking hebben van genade. Al het andere is dicht en wit, rein en zuiver. En roept om reinheid en eist zuiverheid en oprechtheid en zondigheid, zondeloosheid. Anders kun je daar niet binnengaan. En dan laten die witte linnen doeken ook iets zien van de beloofde Messias. Want die vraag werd gesteld in Psalm 15, toch? Wie zal verkeren in uw tent? Ja, die man die zich in zijn wandel oprecht betoont en aan uw wetten zijn aandacht hecht. Maar wie is dat onder de mensen? Wie is dat die rein en zuiver en wit kan staan voor in de voor of voor Gods aangezicht? Niemand. Er is geen mens die God zoekt en geen mens die rechtvaardig is, tot niet één toe. En dan prediken die witte doeken Christus, wie hij is. Want hij komt om te doen wat God van hem eist. En hij zat ervoor zorgen, en dan trek ik de lijn naar Openbaring 19, vers 8, waarvan het volk dat door het bloed gereinigd is, ze worden bekleed met de witte klederen van de gerechtigheid, die passen bij de voorhof. Bekleed in zuiverheid en bekleed met gerechtigheid die nodig is om te kunnen naderen tot God. Het wijst op Christus. die komen moet als de rechtvaardige, als de heilige, als de zuivere mens, de zondeloze. De voorhof wijst op de Heer Jezus, voor wie in Hebreeën 1 gezegd wordt: gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. En het witte wijst op hem die de reine is en de zondeloze, die genoemd wordt in Psalm 51 en Jesaja 1. En de Bijbel zegt het toch ook heel duidelijk, dat hij nooit gezondigd heeft. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Die witte omheining, het getuigt ons, gemeente, dat wij en onze kinderen een zaligmaker nodig hebben. God wil nabij zijn, ja, maar er is maar één weg om in die nabijheid te mogen naderen. En daar hebben we een zaligmaker voor nodig, een middelaar voor nodig. Eén die in alle dingen verzocht is geweest zoals wij verzocht worden, maar zonder zonde is gebleven. Ja, gelijke wijze is hij verzocht geweest. Ik kan een van de kinderen misschien wel denken, ja, hoe zit dat nou? De Heer Jezus heeft dan niet in onze tijd geleefd, met alles waar wij mee te maken hebben en al de verleidingen die er om ons heen zijn. De Heer Jezus heeft geen computer gehad en heeft geen mobiel telefoontje gehad waarin hij allerlei dingen kon opzoeken en allerlei verleidingen op hem afkwamen. Met alle zooi en troep die erop te vinden is. Maar hij is op gelijke wijze verzocht geweest. Want die verleiding tot de zonde, hoe die dan ook tot je komt, of dat via je smartphone is, of via internet, of via de weet ik veel wat voor dingen je ziet of leest, die is van alle tijden geweest. Daar heeft de Heer Jezus ook aan blootgestaan. En hij moest er ook aan blootgesteld worden. En er is geen verleiding geweest waar wij mee te worstelen hebben, of die op ons of onze kinderen afkomt, die niet op Christus is afgekomen. En hij is staande gebleven. Zo is hij de poort in de witte omheining geworden. Hij moest zo leven dat er een deur zou zijn voor verbondskinderen om te kunnen naderen tot de heilige God. Hij kan het zeggen. Wie van u beschuldigt mij van zonde? Johannes 8. En toen hij voor Pilatus geleid werd, toen werd het nog publiekelijk uitgesproken door de wereldlijke rechter: ik vind geen schuld in hem. En daarvan is die witte omheining een beeld. Hij is de zondeloze. Deze is het, heeft de Heer van zijn Zoon gezegd. Deze is het, mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. Deze is het die voldoet aan de eisen die de omheining van de voorhof stelt. En hij is de enige. En hem hebt u nodig. Zonder hem kunnen we kind van het verbond zijn. Zonder hem kunnen we dicht onze tent hebben opgeslagen bij de tabernakel. Maar zonder hem blijft de voorhof scheiding maken tussen een heilig God en u. En jou. En mij. En in die indringende prediking van die witte doeken zit tegelijkertijd ook een wonderlijke zegen. De eerste prediking is dat wij er buiten gezet worden, al komt God nog zo dichtbij. Maar dat is niet het doel van God. Het is de geestelijke les die God geeft, met het doel om dat volk in die voorhof te brengen. Hij onderwijst dat wij geen gemeenschap met God kunnen hebben, tenzij wij smetteloos wit zijn als de doeken van de omheining. Geen gemeenschap met God, tenzij wij gereinigd worden en geheiligd worden en passend gemaakt worden bij de voorhof door wedergeboorte, geloof en bekering. Een nieuw, godzalig leven. Maar ziet u dan het wonder van die omheining, van het bestaan van die omheining? De zegen dat er een voorhof is. Het feit dat dat volk tegen witte doeken aankijkt, is de prediking dat God in deze zondige wereld, die verloren ligt, die hij gaat oordelen met een rechtvaardig oordeel, een plaats schoonveegt om er te wonen. Hij laat een plek afbakenen waar hij wil wonen te midden van zondaren. Hij veegt een gedeelte van 1250 vierkante meter schoon om dicht bij zondige mensen te zijn. Niet dat ze uit zichzelf tot hem kunnen naderen, nee, die geestelijke les gaat hij leren. Maar hij komt wel zo nabij om die geestelijke les te kunnen leren. Zodat zondaren toch binnen kunnen gaan komen. Niet om wie zij zijn in zichzelf, maar om wie Christus is voor hen. Hij geeft nog een omheining. Waarbinnen de gemeenschap met God gezocht kan worden in deze wereld. God maakt, en stel het zomaar voor, en de kinderen kunnen het zich ook zo wel voorstellen. God is nog zo vol liefde voor mensen die zichzelf helemaal in de armoede gestort hebben. Dat ze niks meer over hebben dan een vuilnisbelt. Dat God zegt, dan maak ik op de vuilnisbelt een plekje vrij. Om dicht bij dat soort mensen te zijn. En ze te roepen. Ja, ze kunnen niet vuil blijven. Maar daar ga ik ook voor zorgen. Dat ze gereinigd kunnen worden. Wie wil er nou op een vuilnisbelt gaan wonen? Ja, als je helemaal niks meer hebt en de uiterste nood je drijft om daar nog een plek te zoeken, ja. Maar God had geen uiterste nood en God was niet arm geworden dat hij dat nog de enige plek was waar hij kon wonen. Hij gaat daar vrijwillig wonen. Omdat daar een verloren mensheid woont. Omdat hij liefde heeft tot verloren mensen. Die het vaderhuis verkwanseld hebben. Door God gedacht te zeggen en hun eigen weg te gaan. En God zegt, ik ga ze achterna. En ik laat mijn tent zetten op een vuilnisbelt. En ik zet er witte doeken omheen. Juist om te laten zien dat ik heilig ben. Rechtvaardig en barmhartig. Om van daaruit de zegen te geven aan een wereld verloren in ellende. Om van daaruit genade en vergeving te schenken. Aan de zondaren die op zijn roepstem komen. In eerbied en ontzag buigen voor hem. En dan spreekt die omheining ook van Gods genade, die zondaren vanuit hun duisternis zoekt te trekken tot zijn wonderbaar licht. Er is ruimte. In die voorhof is ruimte. Er is in die voorhof veel ruimte. En er is een deur naar die voorhof die 10 meter breed is. Daar kan je met je hele gezin doorheen. De omheining eist reinheid, ja, maar die omheining wijst ook op de reinheid die God wil schenken. U moet rein zijn om in mijn nabijheid te kunnen blijven, maar hierbinnen zal ik er ook voor zorgen dat er reinheid is. Wie door de oostkant nadert. En binnentreedt met een schuldverslagen hart en een verbroken geest. Die zal vergeving ontvangen. En je kunt haast niet wachten om door te gaan, hè, met de dingen die daar staan. Want het eerste waar een Israëliet door de deur tegenaan loopt, is het koperen brandofferaltaar. Ziet u? God voorziet. God voorziet. Het eist reinheid, die afbakening, maar daarbinnen is ook de reinheid. Geschonken in het offer op het brandofferaltaar. Waar je door de deur niet omheen kan. Maar die gelijk achter die deur door de Heere wordt neergezet. Daar wordt de zonde weggedaan. Daar wordt de reinheid geschonken. Daar wordt de schuld vergeven. Daar wordt heiliging gewerkt. Wat een zegen. De zegen dat God in deze zondige wereld, waar we helemaal deel van uitmaken, nog plekken geeft. En dan trek ik het alleen maar naar het Nieuwe Testament door, want we hoeven geen tabernakel meer te bouwen. En we hoeven niet meer naar de tempel in Jeruzalem om God aan te roepen. Maar overal waar God aangeroepen wordt in geest en waarheid, daar wil hij wonen. Dat God hier nog een plek geeft waar mensen Ja, er wordt geëist van u en van mij dat we zuiver zullen zijn en heilig zullen zijn. En we komen hier binnen als zondaren. Maar het is hier, in de omheining van dit gebouw, dat God reinheid schenken wil. Om hier voor zijn aangezicht te blijven. Wat een zegen dat God nog een plek afbakent in dit zondige land. Waar het evangelie gepredikt wordt en waar zuiverheid en reinheid geschonken wordt op grond van het offer. Wat een zegen dat er een afbakening is waar God nog in de lichtkring van het verbond zijn belofte wil uitwerken. Niet alleen wil schenken, maar ook wil uitwerken. Dat er een plek is waar mensen door geloof. Want dat is hier. Hier wordt geloof geschonken en gewerkt. Ja, thuis als u uw woord, de Bijbel, als u het woord leest, als u op uw knieën gaat, uiteraard ook heel uw leven. Maar God laat toch ook nog in onze dagen plekken maken waar hij met zijn geest zo wil werken. Dat je hier door het geloof in de Zoon van God gerechtvaardigd naar huis mag. En dat als je hier binnenkomt met een week die achter je ligt vol vuil en ongerechtigheid en dat je voor God niet kan bestaan, dat je hier gereinigd wordt. En dat je gerechtvaardigd naar huis mag. Dat als je hier in een wereld leeft vol gebrokenheid en zonde en de gevolgen van de zonde, hier een plek krijgt waar je weten mag. En er komt een dag dat God niet alleen maar een plek schoonveegt, waar hij wil wonen, tenminste van zondige mensen, maar dat hij de hele wereld gaat schoonvegen. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken waarop gerechtigheid woont en waar geen onreine meer zal zijn en geen onrecht meer gedaan zal worden. Waar inderdaad niets meer zal binnenkomen wat verontreinigt. Dat is een boodschap dat de onreinen die onrein blijven daar niet binnen kunnen komen. Ja, bekeer u. En buig in eerbied en ontzag voor de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Maar als er niets zal binnenkomen wat verontreinigt, is het ook de prediking van het wonder dat hij mij volkomen rein zal maken. Want als ik daar binnen mag gaan, zal ik niets meer met me hebben dat verontreinigt. Daar heeft hij dan voor gezorgd, zodat ik binnen de voorhof kan blijven. Ja, verder nog mag naderen, in het heilige mag naderen. Nog verder zal mogen naderen als een hoge priester voor zijn troon mag staan. Er komt niets in dat verontreinigt, getuigen de witte doeken. En dat is voor mij de prediking dat hij een volkomen werk doet, waar ik volkomen faal. En dat is het wonder van die voorhof. Het maakt scheiding. Ja, maar wie door de deur binnengaat, is beveiligd. En hij is beveiligd omdat God een volmaakt werk aan zijn ziel en aan zijn leven zal doen. Door genade maakt hij ze door het bloed van Christus. Ja, dat nieuwe lied. Gij hebt ons gemaakt en gekocht voor God. Met uw bloed en gemaakt tot priesters en koningen. Die straks mogen staan voor Gods aangezicht. Zo worden de witte linnen doeken en die gekleurde deur gespannen tussen die houten pilaren. Ja, en hoe kan ik er nou zeker van zijn? Hoe kan ik er nou zeker van zijn dat dat werk wat hij daar schenkt, volmaakt is. God zegt, Mozes, die pilaren tussen die doeken, die moet je zetten op koperen voeten. En je moet er een zilveren kap op zetten. Waarom? We gaan de schriften niet allegorisch lezen, niet helemaal vergeestelijke gemeente, maar als je de lijnen door het evangelie, door het Oude en Nieuwe Testament trekt, dan hebben deze metalen, de drie metalen die gebruikt worden in de tabernakel, wel een bijzondere betekenis. Koper, zilver en goud. En koper is het beeld van de gerechtigheid. Van oordeel, van recht. En om maar één ding te noemen, als de Heer Jezus in zijn heerlijkheid verschijnt aan Johannes op Patmos, dan ziet hij zijn voeten als gloeiend koper dat uit de oven komt. De Heer Jezus in zijn verheerlijking, in zijn goddelijke majesteit na zijn opstanding zal de wereld gaan oordelen naar het recht. En koper is het metaal dat wijst op het recht, het koperen brandofferaltaar, het koperen wasbekken. Die witte doeken staan op het recht. En die staan op de gerechtigheid gefundeerd. En het zilver, de zilveren kappen, het zilver wijst in de schrift op verzoening, op verlossing. Zilver, dat wordt in verband gebracht met het loskopen van de eersteling, van de prijs die betaald werd voor de Heer Jezus. Zilver betekent zuiverheid en verzoening. De omheining die God laat afbakenen met de prediking van reinheid staat gefundeerd op zijn recht en wordt gerealiseerd door verzoening, verlossing. Sion zal door recht verlost worden. En inderdaad, niemand kan binnengaan die onrecht doet. Maar daar is ook de zilveren kap op een pilaar die getuigt dat er binnen die plaats verzoening gevonden wordt. Het is de plaats waar God getuigt van de goddelijke rechtvaardigheid en van de goddelijke verlossing. En snapt u dan David? Als hij daarnaar kijkt, dat hij zegt: beter één dag in uw voorhof dan 1000 dagen daarbuiten in de tenten van de goddeloosheid. Beter één dag op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddeloosheid. Het gaat om recht en om verlossing. En die beide zijn bij de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, te vinden en te ontvangen. En dan mogen wij tot God naderen hier op deze plaats, zonder tabernakel, zonder tempel. Omdat de prediking van deze Heer Jezus Christus de plek is waar God nadert tot zondige mensen en ze roept tot reinheid die bij hem gevonden kan worden. En dat is ook een betekenis. Van de buitenkant kon alleen die witte doeken gezien worden. En daarom moet de prediking ook met twee woorden zijn. En de prediking kan en mag niet verzanden in een boodschap van een eenzijdig evangelie van God is nabij en God de Vader is liefde en met open armen en genade en dat alleen. Ja, het is waar. Dat is God, de Vader van de Heer Jezus Christus. God is liefde en heeft zijn armen uitgebreid naar een zondig en verloren volk. De pilaren zijn met zilveren kappen bedekt. Maar dat niet alleen. De voorhof is gegrond op recht, op dat koper. Dat sluit de verzoening en vergeving en nabijheid niet uit, maar juist in. Op grond van het recht waaraan voldaan moet worden, is er door verzoening gemeenschap met God. En daarom moet ik het u ook zeggen dat God een God van recht is. In uw en jouw leven, in mijn leven. En dat hij oordelen zal naar het recht over u en jou en mij. En dat die koperen voeten, gloeiend als uit een oven, gezien worden bij de Heer Jezus Christus, aan wie het oordeel over deze wereld is gegeven. En daarom moet de prediking ook iets zeggen over die gloeiend koperen voeten die alle vijandschap zullen vertreden en alle vijanden op de nek zullen trappen. God komt om te oordelen. En die God heeft geoordeeld in Christus. Ziet u dat? God heeft geoordeeld in Christus. En dat alle mensen die onder dat oordeel vallen, maar zonder Christus blijven voortleven, zich de toren, de heilige toren van deze God op de hals halen en niet zullen kunnen ingaan. Maar de prediking van het evangelie is dat er nog een deur is. Dat er nog plaats is aan die voeten. Dat Johannes, als die de Heer Jezus zo ziet, nog aan die voeten kan vallen. Omdat die voeten nu ook verkondigd nog mogen worden als de doorboorde voeten die hebben gehangen aan het kruis. In het oordeel, in dat oordeel. En wie hem zo te voet valt, en daar hebben we het weer. Eerbied, ontzag, gehoorzaamheid. Wie zo aan die voeten valt. Ja, aan de koperen voet van dat zo'n pilaar. Aan de koperen voeten van de Heer Jezus. Wat gebeurt er met Johannes? Hij krijgt de rechterhand van de Heer Jezus op zich. Vrees niet. De hand van de verzoening. De zilveren kap. En hij wordt bekleed met een wit bruiloftskleed. En als er iemand is die zo voor de Heer Jezus buigt en die zich zo op het woord en het getuigenis van God tot hem bekeert, hij zal het horen: ik ben uw heil alleen. Hij zal zijn genade schenken. Dan gaan koperen voeten en een zilveren kap, dan gaan de voeten van Christus en de hand van Christus samen. En wie erkent dat hij recht is, dat hij ons geschapen heeft en dat hij ons moet verlossen en dat hij ons moet reinigen, dan is hij daar de middelaar die zich aanbiedt aan zondaren. Als er iemand is die zegt, ja, als ik op mezelf zie, moet ik buiten blijven en dan versta ik de prediking van de Voorhof. Die helder witte omheining als een grens die ik niet kan oversteken met 1000 zonden bevlekt. Dan is daar de Zoon. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens die zegt, maar ik heb voor u het antwoord. Ik voor u. Dan is daar de poort. En je kan niet wachten om daarnaar te horen, toch? Dan is daar de poort om er nog meer van te horen. De poort in het oosten die het antwoord geeft van het evangelie. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing wezen. Dat is de poort. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden om zijn God ootmoedig te eren. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, zo hebben we mogen luisteren naar dat evangelie vanuit het Oude Testament. Een aantal zaken, Heere, die u zo aan Mozes hebt voorgehouden en die in het Oude Testament al vooruit wezen naar u, Heer Jezus, aan welke, om het dan maar zo menselijk te zeggen, aan welke eisen u moest voldoen. Maar de boodschap van het evangelie is dan toch ook dat u daaraan hebt voldaan. Zo heeft u het toch ook uitgeroepen. Het is volbracht. En Heere, dan bent u ons nabij gekomen. En dan kan het niet anders dan dat het licht waarin u woont een ontoegankelijk licht is. Dat de duisternis verdrijft. Maar dat u er dan ook zelf voor moet zorgen dat vanuit de duisternis mensen getrokken worden tot uw wonderlijk licht. Maar u doet het ook. En u gaat er nog mee door en u bent er nog mee bezig. En u zal daarmee bezig zijn totdat u bevel geeft aan uw zoon dat hij moet terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Heer, wij danken u voor dat evangelie dat eerlijk met ons omgaat. Wij hebben niets waardoor we voor u kunnen bestaan. Maar uw zoon heeft alles. En als u hem gegeven heeft, zult u dan ook niet met hem ons alles de dingen schenken. En zo komen we met lege handen. Ja, Heere, laat dat zo wezen aan het eind van deze dienst. Met lege handen, open monden tot u. Om al wat ons ontbreekt. Gerechtigheid, heiligheid, reinheid, zuiverheid. Om het van u te begeren. Biddend en pleitend op uw trouwverbond, wat toch ook duidelijk wordt in die tabernakel. U wil toch te midden van ons wonen? En u heeft toch redenen genomen uit uzelf om te tabernakelen onder de mensen? Heere, wilt u die belofte dan ook zo vervullen dat we in uw nabijheid mogen komen, mogen blijven, mogen leven, totdat we op die plek gebracht worden waar we eeuwig met u zullen zijn. Ik wil zo in het leven van jong en oud werken. En ons door die omheining binnenbrengen. Door de deur. Langs dat brandofferaltaar. Dat koperen wasbekken. Ja, verder nog, Heere, in uw heiligdom. Wilt u daar alles voor doen. Wat u hebt gedaan in Christus, maar dan ook in ons leven. En dat we zo getrokken door dat woord, in onze verantwoordelijkheid van horen en gehoorzamen, komen tot u. Ik wil al het zondige wegnemen. Het kleeft ons zelfs aan in de allerheiligste dingen. Ik wil dat wat van u was zegenen en gebruiken. En ons ook deze middag weer samenbrengen en door meneer Hogeboom alles geven wat nodig is om op deze plaats het woord te bedienen. En als we in zijn gemeente mogen voorgaan, Heere, geef u ook dan het werk van uw geest in de prediking en in het horen. Om Christus wil bidden wij het u uit genade. Amen. We zingen het eerste vers uit Psalm 148. Na de zegen willen wij nog staande de twee coupletten 1 en 4 uit het Lutherlied zingen in verband met Hervormingsdag. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.